Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente met elkaar op Psalm 107 en daarvan het eerste vers. Looft, looft de Heer gestadig, die op een majesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zeg elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet, uit zweerpartijders handen. Het eerste van Psalm 107. Heilig en onfeilbaar woord lezen wij met elkaar de brief van de apostel Paulus aan de gemeenten van Galatië, derde hoofdstuk vanaf vers 19. En we lezen door het vierde hoofdstuk vers 19. Galaten 3 vanaf vers 19 tot en met Galaten 4 vers 19. Maar vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij met de woorden van de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. De paragraaf van 12 tot en met 15.
Doch zover is het vandaar dat deze verzekerheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, lijdzaamheid, in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mits schaders van vaste blijdschap in God, En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degenen die van hen ten een val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtiglijk waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij, daarin wandelende, de verzekerheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de aanschouwing de God vruchtigen zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedertierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij alzo in zwaarder kwellingen des gemoeds vervallen. Gelijk het God nu beliefd heeft dit zijn werk der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, met schades door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, met schades van de verzekerheid deze volharding, welke God tot zijns naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervaren en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd. En dat ze dit ook voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, noch enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Lezen we nu Galaten 3, te beginnen bij vers 19. Waartoe is dan de wet? Zij is onder overtredingen wil erbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wien het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Doch ik zeg, zolange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot in tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen, als gij God niet kende, diende gij degenen die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, noch verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik u dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Toch in het goede, allen tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen.
Wij zingen gemeente met elkaar op Psalm 68, vers 1, 2 en 3. Psalm 68, vers 1, de Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. 1, 2 en 6 van Psalm 68 onder het zingen wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds.
Thank you.
Tekstwoorden voor de prediking van vanavond, gemeente, vindt u in het Bijbelgedeelte wat u is voorgelezen. Galaten 4, vers 1 tot en met 5. Galaten 4, vers 1 tot en met 5, waar Gods woord al dus luidt. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo ook wij ook. Toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. De vreugde van kerst, dat schrijven wij onder deze tekstwoorden. De vreugde van kerst. We letten in de eerste plaats op dienstbaarheid. Vers 1 tot en met 3. We letten in de tweede plaats op volheid. Vers 4. En we letten in de derde plaats op vrijheid. Vers 5. De vreugde van kerst, dienstbaarheid, volheid, vrijheid. Kinderen, gemeente, geen gemakkelijke stof die wij vanavond met elkaar overdenken. Dat besef ik heel goed. Geen gemakkelijke stof om het te begrijpen, maar nog veel minder makkelijke stof om het te doorleven. Kinderen, ook oudere mensen vinden dit moeilijk. En ja, Gods kinderen vinden dit moeilijk. Wat hier nu staat, wat we met elkaar hebben gelezen. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Galatië. Waar lagen die gemeenten? Waar was de provincie Galatië? Het binnenland van Turkije, daar moet je ze zoeken. En Paulus was er geweest op zijn zendingsreizen en door het werk van de geest mocht zijn prediking vrucht afwerpen. Er waren gemeentes ontstaan. Paulus had gemeenten mogen stichten. Hij had zijn woord daar gebracht van wet en evangelie en het was werkelijkheid, beleving geworden van die mensen. En aan die gemeenten, waar hij, nadat hij daar voor de eerste keer was geweest, een en ander man nog is geweest, schrijft hij deze brief. Een felle brief. Nou, niet direct, kinderen, een vriendelijke brief. Hoewel hij met liefde vervuld is voor de gemeenten van Galatië, maar ik denk dat juist die liefde hem aandringt om het zo heel direct en heel fel op te schrijven. En waar gaat het dan over in deze brief? Wat is dan de kernvraag? Dat is de kernvraag die hij aan de Galatiërs stelt en die vanavond ook aan ons wordt gesteld. En de vraag is deze. Hoe denkt u zalig te worden? Is toch een vraag waar wij allemaal het allergrootst belang bij hebben, toch? Of u moet zo verhard zijn van hart, dat u denkt, ach, laat maar. Ik denk dat iedereen van ons toch wel zo nu en dan, tenminste dat hoop ik van harte, de vraag in het hart naar boven krijgt. Hoe moet ik nou toch voor God verschijnen? Straks als ik sterven moet, hoe moet dat nou? Hoe wordt een mens nou zalig, kinderen? Dat is de vraag die Paulus aan de gemeenten van Galatië stelt. Paulus zegt, ik heb jullie het woord verkondigd, wet en evangelie. Maar ik ga jullie nu opnieuw deze vraag stellen. En Paulus heeft er een aanleiding toe. Hij is zo bezorgd over de gemeente van Galatië. Hij is zo bezorgd. Hij zegt, jullie lijken wel uitzinnig geworden. Hoofdstuk 3 vers 1. Gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? Waar ging het dan over? Als Paulus zo de vraag stelt, gemeente, hoe denkt u zalig te worden? Dan zeiden de Galatiërs, ja dat weten wij wel, dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus. Want Paulus, dat heeft u toch zelf verkondigd, we kunnen het lezen in Romeinen 3 vers 28 bijvoorbeeld. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Is dat dan een goed antwoord? Kunnen wij nou met dat antwoord straks voor God verschijnen? Gemeente, het is het antwoord wat de Galatiërs gaven. Het is toch het geloof in de Heer Jezus Christus. En toch zegt Paulus tegen die mensen, jullie zijn uitzinnig. Jullie zijn van de waarheid afgeweken. Jullie zijn ervan afgevallen. Wat was er gebeurd? Ach, Paulus had nog maar net zijn hielen gelicht. Of het begon al. Het begon al, gemeente. Wat nou op de bodem van ons aller hart ligt. Die Galatiërs, die lijken zo op ons. En er waren dwaalleraars gekomen vanuit Jeruzalem, Judaïsten. Dat waren Joden die het christelijk geloof hadden aangenomen. En die daar een dwaallering verkondigden, een dwaalleer. En die zeiden, ja zeker, het geloof in de Heer Jezus Christus vanzelf. Maar ook dit, onderhouden van die oude ceremoniële wet van Mozes, waar het Joodse volk eeuwenlang onder had verkeerd. Ook dat. En daarmee maakten zij de prediking van Paulus in zijn geheel krachteloos. Want Paulus die zegt in Romeinen 3 vers 28 meer. Hij zegt, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En dat laatste, dat streepten die dwaalleraars door. Ze zegt, geloof in Jezus Christus. Zonder de werken der wet, had Paulus gezegd. Nee, zeiden die dwaalleraars, de Judaïsten, ook nog iets van ons erbij. De werken der wet, kinderen, wat bedoelen we daarmee? Het onderhouden van Gods geboden. De 10 geboden, zoals die elke zondag worden voorgehouden, waar we als een spiegel in kijken. En je zult vragen, maar moeten wij die geboden dan niet houden? Ja, natuurlijk wel. Zeker wel. En als de Heer in je hart komt, dan ga je er ook liefde toe krijgen. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Wij moeten Gods wet houden. Van begin tot het eind. Van het eerste tot en met het 10e gebod. Maar luister nou eens goed. Wij mogen niet zeggen dat een mens die geboden moet onderhouden om daarmee iets voor God te kunnen verdienen. Wij kunnen straks, gemeentekinderen, met eerbied gesproken, niet voor God verschijnen met handen vol werken, waarop wij dan loon gaan eisen. Want dan zal de Heere zeggen uit u, dat heb ik u toch leren prediken, heb ik u toch gepredikt, uit u geen vrucht meer tot in de eeuwigheid. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Paulus die zegt, als jullie er zo over denken, Galatiërs, zalig worden door het geloof in de Jezus Christus, en ook nog daar zelf aan toe doen, dan sta je nog geheel buiten de zaligheid. Kinderen, neem maar eens een voorbeeld. Een wandelaar die uitglijdt en in een snel stromende rivier terechtkomt. Een gebroken arm heeft hij. Hij kan nauwelijks meer zwemmen. Gaat telkens kopje onder. Hij doet zijn uiterste best. Het lukt soms wel en het lukt soms niet. En er komt een wandelaar die ziet dat gebeuren. Die springt in het water. En hij houdt het hoofd boven water van die drenkeling. Die drenkeling die probeert zo goed en zo kwaad als het kan te werken. En die redder die helpt hem daarbij en samen komen ze op de kant. Gelukkig, gered. Ja, zegt Paulus, maar niet verlost. En gemeente, de kerken in Nederland worden bevolkt met mensen die zo denken. Het is een leer die zo nauw aansluit bij ons hart. Want wie wil nu erkennen en belijden? Niets te kunnen, niets te willen. Met zijn eigen werken verdoemelijk te zijn voor God. Paulus zegt, weet je hoe het nou is? kinderen, neem nou diezelfde wandelaar maar in je gedachten die uitglijdt en die snelstromende de rivier terechtkomt en ga kopje onder en hij verdrinkt. En dan komt die ander en die springt in het water, die haalt hem uit het water en die geeft hem zijn leven. Die drenkeling die dood is, die verdronken is, wordt weer levend. Die vrije gift. Gemeente, Paulus, hij schrijft een zeer felle brief aan de Galatiërs, omdat zij denken samen op te kunnen werken. De Heer Jezus vanzelf, de Heer Jezus, maar ik ook nog. En zo gaat een mens stil en gerust heen, tevreden met zichzelf. Hij geeft zichzelf aan maar schouderklopjes. En hij zegt wel, ja, ik ben niet perfect en ik ben niet volmaakt. En ik val, maar ik word weer overeind geholpen. En zo kom ik straks aan bij die hemelpoort. Maar gemeente, dan blijft die hemelpoort gesloten. Omdat wij een helpende zaligmaker hebben leren kennen, ja, die in het geheel geen zaligmaker is. Dat staan we nog in onze zonde en in onze ellende. En dan zullen we buitengesloten worden. Maar, zeggen die Galatiërs. Paulus, luister eens. Het volk van Israël, dat waren toch Gods kinderen? Dat waren toch mensen die de belofte hadden, Abraham's zaad? Die zijn toch immers zalig geworden, doordat ze het hele Oude Testament door Gods wet hebben gehouden. O ja, zegt Paulus, o ja, denk je dat? Denk je dat, dat het volk van Israël zo is zalig geworden? Ja, het volk was Gods kind. Hosea, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Gebracht in verbondsbetrekking. Het verbond aan Abraham geopenbaard, Abraham en zijn zaad. Ze hadden de verbonden, de belofte. Die rijkdom was ze van de Heer geschonken. De Heer had ze uit Egypte gehaald door de Rode Zee. Bij de Sinaï zijn verbond geopenbaard. Aangenomen tot zijn volk. Pas het nog op ons toe, gemeente. Wij die leven onder Gods verbondsopenbaring. Gedoopte mensen als wij zijn. Het woord van God dat wij hebben. Hoe worden wij nou zalig, gemeente? Hoe is nou toch het volk van Israël gekomen tot de vervulling van die beloften? Hoe is nou het volk van Israël gaan delen in de rijkdom van het genadeverbond? Dan moeten wij in de eerste plaats dit zeggen. Velen zijn in de woestijn gevallen. Die leefden wel onder de openbaring van het genadeverbond. Die hadden wel de rijke prediking. Maar ze hebben zich in ongeloof afgewend. Hoeveel van ons? Hoeveel van ons? Wie van ons leeft er nu met zijn rug naar God toe? Onder de openbaring van de verbonden Gods. Wie van ons leeft nog steeds in ongeloof verder? Het volk van Israël, wat zo rijk was. Hoe is dat volk nu nou toch gekomen tot het bezit van die rijkdom? Paulus zegt, ik geef je een voorbeeld. Dat is vers 1 en 2. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van de dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Paulus gebruikt het voorbeeld van een jonge man, een kind nog. De vader is overleden en dat is een rijke vader. de grote erfenis. Maar het kind is nog jong. Is nog niet in staat om die erfenis in ontvangst te nemen en daarvan te gaan leven. Dat kind dat moet wachten op de tijd dat die erfenis aan hem daadwerkelijk geschonken wordt, tot hij oud genoeg is, wijs en verstandig genoeg om met die erfenis om te gaan. En tot die tijd is dat kind, ja, is dat kind een kind, heeft recht op die erfenis, maar verschilt niets van de dienstknecht in dat huis. Zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Er is geen verschil te zien tussen het kind en tussen de slaaf. En zo was het in het Oude Testament. Er was geen verschil te zien tussen de dienstbare en de vrije, het kind en de slaaf. De eerste beginselen van de wereld. Dat was de tijd waaronder het Oude Testament het volk van Israël gehoorzaamheid moest leren. Onder voogden en verzorgers. Moest opgevoed worden. Moest gehoorzaamheid leren. En Paulus zegt, dat was een tijd van dienstbaarheid. In Handelingen 15, het eerste apostelconvent, daar werd het zo uitgedrukt. Het was een juk wat onze ouders, wat onze vaderen niet hebben kunnen dragen. Een kind wat in niets verschilt van een slaaf, omdat hij behouden moet worden. Omdat hem gehoorzaamheid geleerd moet worden. Zodat hij in staat gesteld wordt om in die erfenis in ontvangst te nemen. Paulus zegt dat was een tijd van harde dienstbaarheid. Galatiërs, verlangen jullie dan echt naar terug? Naar die tijd. Weet je hoe dat was? Dat was een tijd waarin het nooit genoeg was. Altijd maar offeren. Altijd maar offeren. Het ene offer was nog niet gedaan. Of het volgende offer moest alweer gedaan worden. Nooit heeft het brandoffer altijd gezegd. Stop maar. Het is genoeg. Het laatste offer dat is nu gebracht. Nee. Altijd vroeg het. Altijd maar weer opnieuw offeren. Altijd maar weer onvoldoende. Altijd maar weer een nieuw dier. En dan al die wassingen. Het volk van Israël. Dat was ceremonieel eigenlijk altijd onrein. Had je je gewassen. Dan was er wel iets waardoor je weer opnieuw onrein werd. Dan moest je je weer wassen. Paulus zegt dat was zo'n harde slavendienst. De eerste beginselen van de wereld. Het hele Oude Testament. Het was een juk. Een juk wat niet te dragen was. En waarom niet? Gemeente, de wet zegt nou nooit het is genoeg. Je hebt je best gedaan. Ik heb je goede bedoelingen gezien. Het is genoeg, het is genoeg. Nee, dat zegt de wet nu nooit. Dat heeft het volk van Israël onder het Oude Testament nou nooit gehoord. Het is volbracht. Nee, want het was nog niet volbracht. En elke keer weer opnieuw de nieuwe offers. En elke keer weer opnieuw de wassingen. Die wet, die zedelijke wet, de 10 geboden. Die wij nooit kunnen houden, gemeente. Want het onderhouden van de wet is liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Wie heeft het van u? Wie heeft het nou, liefde? Die wet die een mens eigenlijk altijd maar aanzet tot zonde. Vanwege ons verdorven, verloren zondaarsbestaan. Als de wet zegt, gij zult niet, dan zeg ik hier van binnen en ik doe het toch. En als de wet zegt, gij zult, dan zeg ik hier van binnen, nee, ik heb er geen zin in, ik doe het niet. En zo heeft dat volk van Israël het hele Oude Testament moeten leren, 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 leren. Zoals een kind op school rekenen moet leren. Zoals een kind op school het ABC moet leren. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Moest dat hardleerse volk leren dat zij voor God niet konden bestaan door de werken van de wet. En gemeente, leerden wij dat allemaal nou maar eens. U zegt, ja, dat weet ik wel met mijn verstand, ja. Maar je moet het met je hart weten. Want elke keer weer opnieuw probeer ik met iets wat van mijzelf is bij God te komen. Ook Gods kinderen. Gaat maar na in uw leven. Als u gezondigd hebt, want welk mens op aarde is het die niet zondigt? Als u gezondigd hebt, wat gaat u dan doen? Dan gaat u proberen dat op te lossen. En dan belooft u God 1000 beloften, ik zal het nooit meer doen. En u gaat uw boel reformeren. En u gaat uw uiterste best doen om die zonde ten onder te brengen. En als dat naar uw waarneming enigszins gelukt is, ja, dan durft u weer te bidden. En dan durft u weer toe te gaan tot Jezus Christus. Is het niet zo? Focusseren. Maar weet u wat u dan aan het doen bent? Dan bent u het tweede gedeelte van Romeinen 3 vers 21 aan het doorstrepen. En dan zegt u, zalig worden door het geloof in Jezus Christus en ook nog met mijn eigen inspanningen en goede bedoelingen. Maar Paulus zegt, dat is de dood. Dan bent u uitzinnig. Dan bent u betoverd. U is nodig te leren. Ons allemaal is nodig te leren. Het is Jezus Christus alleen. Zonder de werken van de wet. En zo gemeente waren onder het Oude Testament de Simeons, de Anna's, die uitzagen naar de verlossing Israëls. Wanneer kwam die verlossing? Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat is nou de rijkdom van kerst. Dat is nou de rijkdom van kerst. En de vrome onder het oude verbond, die onder dat juk aan het zuchten waren, die liefde tot God en zijn geboden hadden gekregen, die een droefheid kende tot God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, die hebben gezucht onder die harde dienst. Ja, het hele volk heeft gezucht, zoals een slaaf ook wel zuchten kan. Hè, weer opnieuw offeren, weer opnieuw wassen. Ik word er moe van. Ja, zo kan het ook. In volslagen vijandschap tot God. Maar er waren er ook onder het Oude Testament die het onvolkomene van hun eigen werken zodanig hebben gezien dat ze riepen onder dat juk, o God, wanneer komt toch de verlossing Israëls? Wanneer komt hij toch? En wanneer is hij nou gekomen, gemeente? Heeft God dat volk maar laten ploeteren? Zal de Heer nou niet uit de hemel zien op de zijne, die zuchten onder die harde dienstbaarheid? Hij is gekomen in de volheid van de tijd. Zoals dat toen gebeurt, gebeurt nog steeds. Hij komt in de volheid van de tijd. Wat is dat, de volheid van de tijd? Ja, als de tijd vol is. Maar kinderen, moet je je dat dan voorstellen? Neem maar het voorbeeld van een fles. Een lege fles. En elke dag komt er een druppel water in. In het begin zie je er niks van. Elke dag een druppel. En elke dag een druppel. En elke dag een druppel. Oh, maar die fles die komt nooit vol. Moet ik zo lang wachten? Moet ik nou zo lang wachten? Gods tijd, gemeente, is de beste tijd. En de fles bij de een is sneller vol dan de fles bij de ander. Want de Heere weet volmaakt hoe hij met elk van zijn kinderen om moet gaan. En er komt een dag, al gaat het nog zo langzaam, druppel voor druppel. Er komt een dag, dan is die fles vol. De volheid van de tijd. En dan komt God zijn moe gestreden kerk te hulp snellen. Te hulp snellen, nee, verlossen. Want kinderen, Jezus Christus is geen helpende zaligmaker. Maar Jezus Christus is een verlossende zaligmaker. Hij verlost onder dat zware juk van de wet. Die wet die vloekt, die wet die verdoemt, die wet die nooit zegt het is genoeg. Hij komt ervan verlossen. Hoe dan? Het staat er. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God. Het is alles uit God. Uit God, door God, tot God. Dat komt uit de eeuwigheid. God is hier de drie enige God. Hier komt iets openbaar van de glans van die eeuwige volmaaktheid van dat goddelijke wezen. Die voordat er een mens op aarde geschapen was, alles al klaar had liggen. Het verlossingswerk, gemeente, dat heeft zo de glans van eeuwigheid. De glans van goddelijkheid. De glans van volmaaktheid. De glans van volkomenheid heeft God. Wat heeft God gedaan? Zijn zoon uitgezonden, dat is de eerste. Laten worden uit een vrouw, dat is het tweede. Laten worden onder de wet, dat is het derde. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, dat is het vijfde. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden, dat is het vierde, dat is het vijfde. Heeft God. En gemeente kinderen, knoop het nou toch eens in je oren. Hier staat helemaal niets, maar dan ook niets wat de mens doet. Maar dan ook werkelijk niets. Heeft God. Dat is dat eenzijdig genadewerk van God. Waarbij niets van de mens in aanmerking komt. Heeft God. Hij heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. De zoon van God. Neemt de menselijke natuur aan. Wie kan het bedenken? Dat is niet te vatten in onze gedachten. Dat is enkel te aanbidden. Dat is enkel te bewonderen. Dat het God behaagde. Om die gevallen mens. Waar niemand naar God vraagt en niemand naar God zoekt. Dat vragen en dat zoeken, dat moet God in het hart leggen. Dat doet God ook. Kinderen door de prediking van het woord veel in Gods huis verkeren. Veel bezig zijn met Gods woord. Veel bezig zijn in het gebed om daarmee iets te verdienen. Nee, dat weten we nu wel. Want we verdienen er niks mee. Maar dat is wel de weg waarlangs de Heer al werkt. In de harten van mensen. Dan komt er een verwachtingsvol volk. Mensen die gaan roepen, mensen die gaan vragen. O God, wanneer komt die dag? En als de volheid van de tijd er is, dan gaat God handelen. Zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Kijk, dat is nou het geheim. Van dat werk van de Heer Jezus Christus. Wat doet nou de Heer Jezus Christus? Hij zegt tegen het volk van Israël. Hij zegt tegen het volk van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament. Ik ga voor u onder dat juk. Dat juk ga ik nou dragen. Wat het volk van Israël het hele Oude Testament heeft moeten dragen. Daaronder heeft gezucht. Zich er niet van kon verlossen. Het niet kon vervullen. Het niet kon volmaken. Is hij gekomen. Om zich te gaan begeven onder dat juk. Kinderen, gemeente. De Heer Jezus Christus is borg. Wat is een borg? Hij doet iets in de plaats van een ander. Wat ik niet kan, wat ik nooit kan, al probeer ik het mijn leven lang. Elke keer weer tekort, elke keer weer onvolmaakt, elke keer maar weer mijn zonde voor God belijden. O God, ik kom er nooit. Nee, zegt God, je komt er ook nooit, als je het zo doet. De discipelen zeiden, maar dan is het onmogelijk om zalig te worden. En de Heer Jezus heeft gezegd, ja inderdaad. Het is vanuit de mens gezien inderdaad onmogelijk om zalig te worden. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Gemeente, het hoofd omhoog geheven. Afzien van alle werken. De dood schrijven op alles wat van u is. En het alleen verwachten van God die, zoals het hier staat, in de volheid van de tijd zijn zoon heeft uitgezonden geworden uit een vrouw geworden onder de wet. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven met eeuwige leven hebben. En zo, gemeente, gaat dat kind in de vrijheid gesteld worden. Zij die zwart waren van de dienstbaarheid worden onder dat juk vandaan gekocht. Zo is het. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, loskopen. Zo, gemeente, wordt Christus gepredikt in het midden van de gemeente. Hij die blank en rood is, die de banier draagt boven 10.000. Kinderen, blank, dat is zijn goddelijke natuur. Rood, dat is zijn menselijke natuur. In enigheid van persoon wordt hij net zoals die koperen slang hoog boven het leger opgericht. Opdat een ieder die naar hem kijkt, gebeten door dat vurig serpent, die slang, niet sterft, maar het leven mag hebben. Zo, gemeente, zo is hij die geheel enige zaligmaker onder de hemel gegeven, door de welke wij zalig kunnen worden. Hoe zou ik zonder de kinderen zetten en hen geven het gewenste land? En de Heere die zag met eerbied gesproken, ja, alles als op menselijke wijs gesproken natuurlijk. En de Heere zag dat zwoegende en ploeterende volk voor ogen, dat zo goed geschapen was en zo diep gevallen was, wat zichzelf had beroofd van alle gaven om God te kennen, God te dienen, God te eren en God te vrezen. Want gemeente, dit ook, dat zuchten onder die dienstbaarheid, dat is diepe schuld, dat is diepe schuld. Dat wij Gods wet niet meer kunnen houden, dat is geen blote constatering van het is nou eenmaal zo. Nee, dat is diepe, diepe schuld. Leerden we die schuld maar eens zien en eigenen. Want we zijn geschapen als mensen die Gods wet konden houden. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dat heeft Adam gezongen in het paradijs. Hoe makkelijk ging het. En hoe was zijn wil ertoe genegen? En hoe ging zijn hart er naartoe uit om God te dienen en zijn wet te houden? Gods heilige wet, waarin God zich als het ware heeft geopenbaard. Kunnen het niet meer. En dat is diepe schuld. Dat is wel de smart van degene die God gaan zoeken. Die zeggen niet: Heer, ik heb geleerd dat ik uw wet niet kan onderhouden. Die hebben het van binnen heel diep gevoeld. O God, ik ben zo schuldig. Ik kan u niet meer. En ten diepste, ik wil het niet meer ook. U de eer en de heerlijkheid geven die u zo waardig bent. Gemeente, dat werk van de zaligheid. Kinderen, dat gaat gepaard met liefde. Ga gepaard met liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En wat gaat dat volk doen? Dat gaat God wederliefde geven. Heren, ik heb u lief gekregen. Ik heb uw wet zo lief gekregen. Maar ik kan hem niet houden. Kan het niet, Heren. En elke keer weer opnieuw moet ik zeggen, 's morgens uit bed te gaan en u te vragen: Heere, geef me toch liefde tot u. Liefde tot uw wet. Doe mij voorzichtig wandelen. En elke avond opnieuw moet ik weer zeggen: Heere, het is mislukt. Dan ga ik de nacht in. O, de zonden van de nacht, die zijn zo aangrijpend. Als die vuile lusten naar boven komen. Als de Satan erbij komt om dat vuurtje me op te porren. Waarin ik helemaal moet zinken in mijn zonde en in mijn ongerechtigheid. O God, ik heb u zo lief gekregen. Maar ik kan uw wet niet houden. Dat is zo'n verdriet, dat is zo'n onmogelijkheid. Maar God. Kijk, gemeente, en zo is er een volk dat zijn hoop en zijn verwachting gaat stellen op de Heere zijn God. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, hij komt. Hij laat zijn kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Het is gebeurd. Kinderen. En wij mogen zoveel meer weten. Wij mogen zoveel meer weten dan het volk van Israël onder het Oude Testament. Zij hebben die ceremoniën gehad waar de Christus der Schriften als het ware ingewikkeld was, als in een doek. Want al die offers en al die wassingen, ze wezen heen op degene die komen moest en komen zou. Hebben al die Israëlieten dat gezien? De vromen, die hebben dat gezien. Die hebben gezucht, die hebben uitgezien, die hebben verwacht. De Simeons en de Anna's. En de volheid van de tijd is gekomen. God heeft zijn zoon uitgezonden. We mochten daarbij stilstaan de afgelopen dagen. Hij is geworden uit een vrouw. Hij is geworden onder de wet. O, heb je zo wel eens in die kribben gekeken, gemeente? O, dierbaar kind, o stof van vreugd, zingt Zacharias. En dan gaat het natuurlijk over zijn eigen zoon Johannes, die de Christus der Schriften aan mag wijzen. Heeft u zo wel eens in die kribben gekeken, door de prediking aangewezen? Heeft u dat daar dan gezien? Uw ellende, uw zonde, uw verderf, uw onmogelijkheid. Heeft dat kind uit de kribben u al eens toegelachen? Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ben gekomen voor u. Om voor u te komen in die onmogelijkheid. In dat verderf. In die verdoemenis. Om voor u te gaan betalen. Om voor u te gaan lijden. Voor u te sterven. Gemeente, heeft u nou zo wel eens in die kribbe gekeken? Waar de liefde van God u toelacht. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik heb u mijn zoon gegeven. De liefde van mijn hart, zegt de Heer. En de zoon is gekomen met de liefde van zijn hart. En zo heeft hij zich laten leggen in die kribben, in de dienstbaarheid. Opdat. Dan zoals de derde gedachte. Omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En omdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. We gaan eens zingen. Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukte gelden doet. Die uit liefde rijk erbarmen, hongerigen milderlijk voedt. Het vijfde van Psalm 146. twee zaken, verlossen zou en de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Verlossen zou. Gemeente, een mens moet verlost worden. U zult zeggen, waarvan moet een mens verlost worden? Van Satan, van zonde, van wereld? Jazeker. Jazeker. Maar hoe wordt nou die dienstbare, dat kind, wat in niets verschilt van een slaaf, hoe wordt hij nu in vrijheid gesteld, gemeente? Ja, verlossen. God die om zijn recht komt. God die zegt, ik zie de zonde niet door de vingers. Nee, ik handhaaf mijzelf. En ik handhaaf mijn wet. De ziel die zondigt, die zal sterven en niet leven. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. God is een waarachtig God. God is een rechtvaardig God. Wij moeten verlost worden, gemeente, van de vloek van de wet. En hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat kan door koping. Verlossen zou loskopen, staat er. Loskopen. En zo is de Heer Jezus gekomen. Om te gaan loskopen. Hoe heeft hij dat gedaan, kinderen? Oh, hij heeft de wet gehoorzaamd. Kan hij dat dan? Jazeker kan hij dat. Want hij is toch Gods zoon. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. De menselijke natuur heeft aangenomen. En zo heeft hij de wet gehouden. Hoe lief heb ik uw wet, zei mijn betrachting de ganse dag. Het is zijn eigen wet. Het is de wet van God. En hij is Gods zoon. Volkomen en volmaakt heeft hij dat gedaan. Plaatsvervangend. Hoe worden wij zalig, gemeente? Hoe worden wij zalig? Door het geloof in de Heer Jezus Christus zonder de werken van de wet. En wat doet dat geloof in de Heer Jezus Christus? Wat doet dat? Dat verbindt met Christus. En dan vloeien ons die verdiensten van Christus toe. Onverdiend, onverdiend, zonder de werken van de wet. Uit vrije, soevereine genade. En o, laten wij toch genade houden. Proberen wij toch niet genade te vermengen met iets wat van ons is. De Heere zegt in zijn woord, laat los en gij zult losgelaten worden. Wij kunnen ons niet zelf opknappen. Wij kunnen ons niet zelf verlossen. Wij moeten met onze zwartheid, wij moeten met onze goddeloosheid, wij moeten tot Jezus Christus gaan, druipend van de zonde en ongerechtigheid. U zult zeggen, dat durf ik niet. Dat durf ik niet. Want dan ben ik zo vuil en zo zwart. Dan ben ik zo onmogelijk goddeloos. Dan neemt God mij niet aan. Maar gemeente, in de volheid van de tijd is hij gekomen. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Om degene te verlossen die onder de wet zijn. Zwart van dienstbaarheid. Druipend van zonde en ongerechtigheid. Dan bent u juist geschikt. Dan bent u nou juist geschikt om tot hem te gaan. Wie gaan er naar de Heer Jezus en worden door hem in ontvangst genomen? Wie wordt er de welkom geheten? Zij die hebben geleerd niet door de werken van de wet. En ze proberen zich niet langer op te knappen. Ze proberen zich niet langer te verbeteren. Maar met hun zonden gaan ze. Durven ze dat dan? O, dat kind in de kribbe, dat roept het hen toe. Daarvoor ben ik nou gekomen. Niet voor opgeknapte mensen. Niet voor goed bedoelende mensen. Niet voor die lieve, aardige kerkmensen. Die hun leven aardigjes op de rails hebben. Nee, daar ben ik niet voor gekomen, zegt de Heer Jezus. Ik ben gekomen voor zwarten, voor zondaren, voor goddelozen, voor ellendigen, voor blinden, voor hongerigen, voor dorstigen, voor naakten. En uit de kribben vandaan roept hij ze toe, kom dan toch tot mij. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. O gemeente, dat we dat nou toch eens leerden geloven. Dat de Heer Jezus nou zo op aarde is gekomen om zich in de plaats te stellen van al die mensen die het niet meer kunnen, om voor hen te gaan gehoorzamen. En voor hen de vloek weg te nemen door dat intense kruislijden. Het lijden gedurende de hele tijd van zijn leven. En in het bijzonder aan het einde, aan het vloekhouten der schande. Waar hij hing in zijn naaktheid. Waar hij hing onder de brandende toorn van God. Waarin hij het uit heeft geroepen, mij dorst. Vader, Vader, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Juist zo, is hij zo'n dierbare zaligmaker. Want hij stelde zich in de plaats van al die mensen die het leven in eigen hand niet meer kunnen vinden. Die God rechtvaardigen en tegelijkertijd God niet los kunnen laten. O God, hoe word ik nou zalig? Zalig worden, gemeente, het geloof in de Heer Jezus Christus, zonder de werken van de wet. Hij verlost ze. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dat is heel diep, gemeente. En de tijd is werkelijk te kort om dat nog helemaal uit te gaan diepen. Wat dat nou is. Kinderen Gods te zijn. Dit. Als de Heer Jezus in Matteüs 11 zegt: kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. U zult zeggen, ja maar de Heere verlost toch van dat juk. De Heere verlost toch van dat juk. Jawel. De Heere verlost van dat juk van de dienstbaarheid. Maar u krijgt er een ander juk voor terug. Dat is het juk wat op de kinderen van God gelegd wordt. En wat is dat dan voor juk? Ja, kinderen, dat is nou waar de wet voor gegeven is. In de tweede plaats. Waarom wordt nou toch eigenlijk de wet gepredikt? O, om een mens te ontdekken aan zichzelf en uit te drijven tot Christus. Daar wordt de wet voor gepredikt. Maar de wet wordt ook gepredikt omdat de wet een liefdeswet is. Hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn betrachting de ganse dag. Dat is een juk, het juk van Christus. Het juk wat Christus op zijn kinderen legt. Dat is, het onderhouden van de wet in gemeenschap met Christus. Want Gods wet moet gehouden, toch? Daar zijn we toch allemaal van overtuigd. Dat het belangrijk is dat Gods wet gehouden wordt. Wij kunnen het niet. En de Heer Jezus zegt, geef dan maar al die ellende, geef dan maar al die zonde, geef dan al die zwartheid maar aan mij. Dan ga ik voor jou de wet vervullen. Ga ik voor jou de wet gehoorzamen. Dan ga ik voor jou de straf dragen, dan ga ik de vloek wegnemen. En dan krijgt u daarna mijn juk terug. Dat is het gehoorzamen van Gods wet. En kan dat dan? Oh ja. Dat kan zeker. In gemeenschap met Christus. Struikelt u dan nooit? Valt u dan nooit? Jawel. Er komt onder dat juk van Christus. Ja, dan krijgt u een andere strijd ervoor terug. Die strijd tussen die oude en de nieuwe mens. Die oude mens die al maar minder moet worden, En die nieuwe mens die groeien moet. Wat is dat nou, dat groeien van de nieuwe mens? O, te inniger aan Christus verbonden worden. Al maar meer te leren. Uit mij geen vrucht tot in de eeuwigheid. En al maar meer te leren al je hoop, je verwachting, je vertrouwen, je kracht te stellen op Jezus Christus alleen. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dat dienstbare kind, dat nog te jong is om die erfenis in ontvangst te nemen. Die leren moet wat gehoorzaamheid, onderwerping, zelfverloochening, het vernederen van zichzelf, het doden van het eigen ik, moet allemaal geleerd worden. En dan komt er een moment, dan wordt hij onder dat juk vandaan gehaald, wordt in de vrijheid der kinderen Gods gesteld, mag hij de erfenis in ontvangst nemen. Mag hij gaan delen in die erfenis in die zin dat hij mag van gaan eten. Dat hij ervan mag gaan drinken. Dat hij ervan mag gaan leven. Wat is nou toch die erfenis? Dat is alles wat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Dat is dan de inhoud van dat genadeverbond. Dat is nu dit. Dat is nu dit. God kennen in Christus. Door de geest. Die volheid van de erfenis. Dat is het smaken en proeven van God drie-enig. Dat is het doel toch? Dat is het doel toch? Gemeente, verlangt u daar nou? Verlangt u daarnaar? Om terug te keren in Gods gemeenschap. Dat is nou het doel van het hele zaligmakend werk. God die als het ware zijn schepsel kwijt is. Want dat schepsel is van hem afgevallen. En God die van eeuwigheid bewogen is. Over die hele uitverkoren kerk. Die kerk altijd voor zich heeft gehad. In Christus verkoren voor de grondlegging van de wereld. Hij zal ze gaan rapen. Uit de verloren mensengeslacht. Hij zal ze gaan trekken. Hij brengt ze weer in Gods gemeenschap. Gemeente, wat zijn dat nou voor mensen die zalig worden? U zegt, ja, dat zijn de uitverkoren mensen. Jawel, jawel, jawel. Wat zijn dat nou voor mensen die zalig worden? Dat zijn nou mensen die hebben een droefheid aan God. Dat zijn mensen bij wie de ogen zijn geopend. En die hebben gezegd, o God, hoe kan ik nou met u verzoend worden? Hoe kan ik nou terugkeren in uw gemeenschap? En die hebben nou dit geleerd. Uit mijzelf kan het nooit. Maar in Christus Jezus, onze Heere, die ook voor mij gekomen is, op wie ik al mijn vertrouwen en mijn hoop en mijn verwachting mocht stellen. Het is alles door de geest natuurlijk. En de geest die dat werkt door woord en geest. De prediking. Uitgaan uit jezelf, dat is geloven. Uitgaan uit jezelf. En al je hoop, je vertrouwen, je verwachting stellen op Jezus Christus die van God gezonden is. Gezalfd met de geest zonder maten. In de vrijheid van de kinderen Gods gesteld. Dat is God weer terugkrijgen. De drie enige God. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, zoek dit nu. Zoek dit nu. Het is te krijgen. We preken geen onmogelijkheid. Nee, we preken vrij het ruime evangelie. Wet en evangelie. Of u gaat verder in ongeloof. Of u buigt uw knieën. Of u gaat verloren onder deze prediking. Wegens eigen schuld. Of u wordt behouden door Gods genade. En u mag eeuwig, eeuwig eindigen in God drie enig. Amen. Heere, Heere, zo mochten wij uit uw woord ontvouwen de weg ter zaligheid. Wat bent u toch onuitsprekelijk groot. Wat bent u toch onuitsprekelijk goed. U te kennen is het leven. En u leert zelf hoe dat gaat. Heere, bewaar ons voor ongeloof. Doorbreek het. Breng ons aan uw voeten. Leer ons te zoeken, te vragen, te roepen. O God, ontfermt u zich over het geheel van de gemeente. Verloren gaan is zo onuitsprekelijk aangrijpend. En zalig worden is ook zo onuitsprekelijk heerlijk. O schenk het ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom, looft des Heeren grote macht. In de hemel zijn er kracht. Zingen we nu Psalm 150 vers 1. Ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.